PHNL DNO. PHNL Delta Lima Oscar. Ja, Amsterdam daarna meldde eigenlijk alleen maar een aantal dingen die ze al eerder gemeld hadden. Bijvoorbeeld dat ze op zoek zijn naar vrijwilligers, engineers die kunnen helpen. Iemand die goed is in hoogfrequente zaken, andere mechanische dingen. Maar ja, er zijn alleen maar vacatures voor Amerikanen, dus daar kunnen wij zo niks mee. Australische amateurs die willen een herdenkingsactiviteit gaan organiseren bij het Carnarvon grondstation in Australië. Dat is vroeger volop gebruikt door NASA, vooral voor in de Apollo tijd en zo. En ja, ik weet niet of er nu nog iets gebeurt, het lijkt er niet op. Maar goed, ze willen daar dus wat activiteiten gaan ondernemen en dat willen ze meteen ook doen tijdens de zonsverduistering die dan rond die tijd plaatsvindt. Dus die zonsverduistering is op 20 april en die is mooi te zien in dat gebied in Australië. En vandaar dat ze het daar organiseren van 17 tot en met 23 april. Dus mocht je in de buurt zijn, dan kun je daar terecht. Ze gaan ook dus actief worden via amateursatellieten en via het ISS met packet en dat soort dingen. Ja, zullen we tegen die tijd zien. Dan, ja, de lancering van een nieuwe bemanning naar het ISS had vandaag plaats moeten vinden. Maar die is dus even een dag uitgesteld. Daar komen we straks nog op. Baanparameters weer van Amsterdam. Kunnen ze er weer eentje schrappen. Weer een kleine satelliet die verbrand is in de atmosfeer. Namelijk Oculus ASR. Dat is object 44348. Die is op 21 februari de atmosfeer ingedoken. Ja, dat gebeurt natuurlijk voortdurend. Er worden wel veel CubeSats gelanceerd. Maar die hebben normalerwijs een vrij lage baan. En dan leven ze maar een beperkte tijd. En dan verbranden ze weer. Voor Ares in de VS is er een periode aangebroken. Waarin stations, scholen dus en dergelijke kunnen aanvragen of ze mee mogen doen. Dus ze moeten dus voorstellen indienen voor een ARIS-verbinding. En die periode loopt vanaf 20 februari tot eind maart. En dan gaat het om verbindingen in de eerste helft van volgend jaar. Maar goed, dat is dus niet voor ons. Maar Amerikanen die moeten daar dus nu even leuke ideeën gaan genereren. Wat betreft ARIS-verbindingen, er was er een met Italië op de 23e. Dat was een succesvolle verbinding. En er staat er eentje gepland met Mauritius, 3B8ISS. Maar op verzoek van de betrokken scholen is de zaak even uitgesteld. En nou is helemaal niet duidelijk wanneer het dan wel gaat gebeuren. Dus dat moet opnieuw ingepland worden. Verder was er vanochtend een koppeling met het ISS en moest dus de amateurapparatuur tijdelijk uitgeschakeld worden. Dat gaat ook weer gebeuren. Over een paar dagen of ja, later deze week, want er gaan allerlei dingen gebeuren bij het ISS, maar daar komen we dadelijk nog volop op terug. Verder geen bijzondere verbindingen, hamfests en dergelijke. Dus dat komt allemaal later. We hadden eerder gezien dat er een Duitse amateur, DL7APV, Bernd, actief was op 70 centimeter met Moonbounce, EME. En ja, die heeft zo'n ongelooflijk grote antenne, array. Die kan dus hele grote sterke signalen genereren via de maan en ook hele zwakke signalen ontvangen. En daarom had hij dus een tijdje lang gezegd dat die verbindingen, of dat die beschikbaar was voor maanreflectieverbindingen met kleine stations. En dat is een groot succes geworden. Er waren erbij met zelfs maar 3 elementen AGI en 40 watt hoogfrequent. En dat was al meer dan genoeg voor verbindingen. Trouwens niet alleen ook met DL7 APV, maar nog ook een paar andere grote stations. En ja, dat is zo goed bevallen dat ze... Dat Bert in ieder geval weer een tweede periode is begonnen nu, vanaf de 23e februari, om weer zo'n stunt uit te halen met verbindingen met kleine stations. Dus mocht je het ook eens willen proberen met een gewoon station, een simpele Yagi en niet al te veel vermogen, heb je best kans dat het goed lukt. En dan kun je eerst een Moon Bounce verbinding maken met je eigen simpele station. Even minder. OZ9AAR heeft een speciaal programmaatje gemaakt voor verbindingen met GreenCube, oftewel Oscar 117, voor die digitale communicatie die satelliet dus biedt. En daar heeft hij nu wat updates voor geproduceerd. Dus daar moet je misschien even naar kijken als je dat programma wil gebruiken. Het werkt goed samen met de soundmodem van de UZ7HO. Een bekend programma wat ook steeds weer up-to-date wordt gemaakt en aangepast voor alle mogelijke satellieten. Elke keer als er weer iets verandert, als er weer een nieuwe satelliet bij komt, dan maakt die UZ7HO weer een nieuwe versie van zijn soundmodem programma en zo. Dus dat is zeker interessant om te gebruiken. Er waren vroeger nu nog steeds trouwens geostationaire satellieten die door de Amerikanen werden gebruikt, puur militair radioverkeer, maar die hadden ze bewust zo simpel mogelijk gemaakt om het voor de militairen niet te moeilijk te maken om verbindingen te kunnen maken met thuis vanuit allerlei hoeken. En dus waren het gewoon hele simpele satellieten op VHF met een open uplink, open downlink, heel makkelijk toe te passen. Ja, dat was heel slim, dat werkte perfect, alleen toen ontdekten allerlei mensen van ja, als die militairen dat kunnen, dan kunnen wij het ook. Dus er begonnen in de loop van de tijd steeds meer piraten te verschijnen op die militaire satellieten. Want ze hadden na een tijdje natuurlijk die uplinkfrequenties gevonden. En konden ze dus ook gewoon gebruik maken van die satellieten. Dus het werd heel erg druk. En al gauw bleek dat die piraten dus ook allerlei illegale praktijken begonnen toe te passen. En dat allemaal te coördineren via die satellieten, want die waren makkelijk te gebruiken. En gratis. Dus ja, dat is een hele populaire actie geworden in de loop van de tijd. En er is nou een videootje weer gemaakt van iemand die laat zien hoe simpel dat dan ging. En dat je ook met een eenvoudige ontvanger, een RTL-dongle, al genoeg hebt om die signalen te kunnen ontvangen. Dat gaat gewoon allemaal makkelijk. Maar goed, het is niet de bedoeling natuurlijk. Luisteren mag wel, maar zenden natuurlijk niet. En er wordt ook van alles aan gedaan om de mensen die zitten te zenden op te sporen. Maar dat is nog niet zo simpel via een geostationaire satelliet. Dan is er een... er zijn twee zonsverduisteringen die eraan zitten te komen. Eentje op 14 oktober dit jaar en die andere op 8 april volgend jaar. Dus trouwens weer een ander, maar goed. Daar kunnen allerlei leuke effecten door ontstaan natuurlijk. Waaronder veranderingen in de ionosfeer. En NASA die nodigt nu specifiek radioamateurs uit om mee te helpen om daar onderzoek naar te doen. Dus een oproep voor alle radioamateurs om tijdens die zonsverduisteringen metingen te gaan verrichten aan de ionosfeer om te kijken wat het effect is van die tijdelijke afwezigheid van de zon. Want dat, dat kan wetenschappelijk interessante informatie opleveren, natuurlijk. Oei, oei. De XP-4, oftewel Kastin, amateursatelliet uit China, die had een user manual al. Er is nu een nieuwe versie van beschikbaar, versie 2, 2.0. Die kun je downloaden. En hetzelfde geldt voor Fengtai Oscar 118, oftewel CAS 5A. En ook daarvoor is een nieuwe user manual versie 2.0 beschikbaar. Dus misschien even kijken wat de verschillen zijn en wat je daar verder mee kunt. Dan maar even kijken wat de amateursatellieten allemaal aan het doen zijn. Oscar 7 begint kennelijk toch wat problemen te krijgen. Hij is nog wel actief, meest in mode B, maar af en toe ook in mode A. En er gebeuren wat gekke dingen. Soms is hij dagenlang niet te vinden of delen vandaag. Dus een beetje raar gedoe. Maar het is natuurlijk ook een oud beestje. Oscar 91 doet het wel. CAS 4A niet meer. CAS 4B wel. Die is nog goed bruikbaar op dit moment. Oscar 88 af en toe. En dan Oscar 118 is wel van 15 naar 70 bruikbaar. En ook het lineaire relais van 2 naar 70. Het FM-repeater gebeuren lijkt niet meer te werken nu. Nou, Oscar 29 doet het keurig. 99 af en toe. Oscar 117, ja, dus die Green Cube en die hele hoge baan, die functioneert prima. Oscar 119, maar heel af en toe kennelijk. Oscar 86 doet het Space Station normale wijze ook, behalve als er bijzondere dingen zijn. Oscar 97 werkt, Lilaxa 2 meestal wel. Oscar 101 beschikbaar. Oscar 100 volledig operationeel. RS 44 doet het prima. Oscar 50, die begint kennelijk wat probleempjes te krijgen. Normale wijze toch wel actief. En ook XW2A doet het prima. En 2C misschien af en toe. Maar ja, dat zijn die oude satellieten die toch behoorlijk problemen beginnen te krijgen. Dan het ISS. Ja, er is natuurlijk van alles aan de hand. Dan hadden we die Soyuz MS 22 met zijn lek. Met koelvloeistof die eruit liep. Toen kwam een Progress erachteraan die precies hetzelfde soort probleem had. Met het gaatje bijna op dezelfde plek. Bij het koelsysteem. Maar goed, die Progress is intussen afgekoppeld en naar beneden gestuurd. Die is verbrand in de atmosfeer. Nou, die Soyuz MS-22 die zal binnenkort vertrekken. Maar daar moest dus een vervanging voor komen. Soyuz MS-23. En die is dus inderdaad gelanceerd. Vrijdagochtend. En onbemand naar het ISS gevlogen. En die is daar vanochtend vroeg aangekoppeld. Automatisch. Nou, dat is op zich nog niet zo gek, want een Progress doet ook alles onbemand en automatisch. Dus zo'n Soyuz is niet veel anders, dus dat lukt ook wel. Er zit wel de nodige vracht in, nou is het toch ruimte hadden. En tot nu toe functioneert hij nog helemaal prima natuurlijk. Ze hadden hem ook voor de lancering nog extra gecontroleerd. Daardoor was de lancering ook wat vertraagd. Maar goed, het is nu allemaal goed. Dus die nieuwe Soyuz die zit vast aan de Poisk module. Hij zal later nog overgezet worden naar een andere module. Dat is voor latere zorg. En die Soyuz die zal dus dan in september gebruikt worden om de huidige Russische bemanning dan de kans te geven naar beneden te komen. Dus dat is allemaal weer goed afgelopen. En ja, nou is het dus de volgende stap. Een nieuwe bemanning die gelanceerd gaat worden met een Crew Dragon van SpaceX. En die lancering staat morgen vroeg aan te komen. Met 4 astronauten, cosmonauten aan boord. Stephen Bowen, Warren Hoberg en dan een astronaut van de Verenigde Arabische Emiraten, Sultan Al-Nayadi. En de Russische cosmonaut Andrei Fedyaev. En die gaan dus met z'n vieren met die Crew Dragon naar het ISS voor een, ja, weer een vlucht van een half jaar. De huidige bemanning van 4 die gaat dan binnenkort terugkomen naar beneden met de andere Crew Dragon. Want die zijn alweer een half jaar boven geweest. Dan gaat het dus om Nicole Mann, Josh Kasada, Koichi Wakata en de Russische Anna Kikina. Dus die vertrekken binnenkort dan. Dus een uitgebreide wisseling van bemanningen aan de gang. Verdere ontwikkelingen afwachten. Het is nog steeds onduidelijk wat er nou precies met die lekken aan de gang was. Nou was er weer een gerucht dat het misschien toch veroorzaakt werd bij de lancering. Maar ja, dan is de vraag waarom dan. Het kan natuurlijk wel, want er worden bij de neuskappen, als die afgestoten moeten worden, van die pyrotechnische dingen gebruiken, zeg maar explosiebouten. Nou, stel dat die dingen nou iets naar binnen toe lanceren, brokstukjes, ja, dan kan dat tegen die service module van een Soyuz of Progress aankomen natuurlijk. En dat verklaart ook wel waarom het dan op dezelfde manier en op dezelfde plek zit. Maar ja, of het dat is nog allemaal niet duidelijk. Trouwens, die Soyuz MS-22 die ze dus naar beneden laten komen, binnenkort, met ook nog wat vracht erin. Die gaat dus echt gewoon compleet landen op de manier alsof er bemanning in zou zitten. En dat maakt het dus mogelijk om dat apparaat nog eens goed te bestuderen na de landing. Dat is natuurlijk altijd wel even interessant. Dus, nogal wat bewegingen. De lancering dus van die Crew Dragon op de 27e geweest. Nee, sorry, die gaat op de 27e komen. Om 7:45 met die nieuwe bemanning. Die zal dan op de 28e aankoppelen. Om 8:38 onze tijd. Allemaal 's morgens vroeg dus. En dan op 1 maart moet een Cygnus vertrekken met een heleboel afval. En die zal dan verbranden in de atmosfeer. Dan dat zal dan op 1 maart moeten gaan gebeuren. En op 5 maart dan zal dus die vorige bemanning vertrekken. Om 9:00 's morgens onze tijd met de vorige Crew Dragon. En op 8 maart wordt de baan van het ISS iets verhoogd. Om 21:02 onze tijd met de motoren van Progress MS-22 krijgt hij een delta V van 0,9 meter per seconde. En dan pas wat later weer een lancering van een Dragon met vracht naar het ISS. Nou, dus heel wat vluchten te verwachten in die hoek. Verder is er nog een Chinese lancering geweest op de 24e 's morgens met een geostationaire satelliet. Beetje onduidelijk of van wie die is. Het zou een Egyptische satelliet kunnen zijn, maar misschien in combinatie met China of zo. Maar ja, dat is allemaal zo wazig tegenwoordig, die lanceringen. Want zeker de Chinezen doen allemaal heel geheimzinnig over satellieten enzovoort. Maar goed. Er zit dus genoeg aan te komen. Dan hebben we nog, behalve die Falcon 9, morgen vroeg, met de Crew Dragon ook weer een paar Starlink-lanceringen morgen. Er gebeuren alles tegelijk, 3 lanceringen op 1 dag. Want er komt ook een Starlink-lancering om 7 uur, ja, nou, dat is dus 19 uur 38. Morgen de 27e vanaf Cape Canaveral. Met 21 nieuwe Starlink-satellieten van de versie 2. Ja, mini-versie 2 eigenlijk, want de echte versie 2 die zijn nog veel groter, maar ze maken dus bewust wat kleinere versie 2 versies om die in een Falcon 9 te kunnen lanceren. En de eerste 21 daarvan die gaan dan morgen de ruimte in. Er zijn dus wat grotere, zwaardere satellieten, ik geloof iets van 700 zoveel kilo. Nou ja, dan moeten we afwachten hoe die eruit gaan zien. Want heel veel mensen zijn een beetje benauwd dat het weer erger wordt met het verstoren van de hemel, zeg maar, voor astronomische waarnemingen en dergelijke. Nou goed, afwachten. Dan ook morgenavond, de 27e, om 20 uur 31, weer een Starlink-lancering met de Falcon 9, maar dan vanuit Californië, de Vandenberg. En dat is weer een klassieke groep van 51 kleinere satellieten die dan weer de andere constellatie gaan aanvullen. Ja. Dan dinsdag de 28e een nieuwe poging om die eerste vlucht van de Japanse H3 raket te gaan uitvoeren met de lancering van ALOS 3. Een aardobservatiesatelliet. Ja, dat was dus mislukt. Een tijdje terug, omdat de zaak net op het punt van lancering ineens niet door kon gaan, omdat de motoren niet goed wilden starten. Nou ja, en dan zit er nog een OneWeb-lancering aan te komen, maar er is wat verwarring over wanneer die nou precies moet zijn. Het was de 1e maart gepland, maar het zal wel misschien de 9e worden. En dan zit er ook een first aan te komen, een nieuwe raket, Terran 1, die nu wordt voorbereid op de lancering in Cape Canaveral. Een nieuwe raket van Relativity Space en die zal dan zijn eerste testvlucht moeten gaan maken. Dat belooft wat. Nou, en dan komen er later weer andere Falcon 9 lanceringen enzovoort enzovoort. Het houdt niet op. Nog andere? Nee, hier verder niet. Ja, dus voorlopig wat bemanningswisselingen in het ISS en dergelijke en de rest even afwachten. Nog even iets heel anders. De zonneactiviteit is bijzonder hoog de laatste weken. Veel hoger dan de piek van de vorige cyclus al. Dus het is echt ongelooflijk hoe hard het nu gaat allemaal. En bijna elke dag zijn er wel 1 of 2 of 3 M-flares. En af en toe X-flares, dus de zwaarste categorie. Overigens is vandaag tot nu toe nog geen M-flare geweest. Dat is heel lang geleden. Maar goed, we zitten wel nog in de naweeën van een hele grote M-flare gisteren. En ja, de laatste dagen zijn er daarbij ook een paar grote CME's geweest, hè? Coronale massa-emissies. Grote wolken, gas die onze kant opkomen in de zonnewind. En dat gaat ongetwijfeld leiden tot een paar stevige magnetische stormen. Dus we moeten even kijken wanneer dat gaat gebeuren. Misschien dat vanavond al de eerste wolk aankomt. Ik kan meteen even kijken of er nog iets te zien is op dit moment in de zonnewind. Want er gaat dus echt grote aurora komen. Ja, het lijkt erop dat de eerste net gearriveerd is vanavond om 19:46 zo'n beetje. En het begint al flink op te lopen. De snelheid van de zonnewind en de dichtheid enzovoort. Dus ja, dan begint dus de magnetische storm al misschien vanavond. Zou je al eventueel laat vanavond al noorderlicht kunnen gaan zien. En aurora in het radiospectrum. En dat zal zeker dan morgen nog eens extra sterk worden, want er komt de volgende aanzet. In de loop van de dag, misschien 's avonds pas, maar toch in de gaten houden. Dus grootse activiteiten wat dat betreft. Ja, en afsluitend nog een spectaculair nieuwtje wat ik net zag. Er wordt al lang gezocht naar de donkere energie. Die geheimzinnige energie die ervoor zorgt dat het universum versneld uitdijt. Nou, dat is al lang de vraag waar komt die energie vandaan. En nou heeft een groep wetenschappers uit 17 wetenschappers uit 9 landen een hoop onderzocht. En die komen tot de conclusie dat er een samenhang is met zwarte gaten. Die produceren die donkere energie. Nou ja, en dat ontdekken ze omdat zwarte gaten veel sneller groeien dan ze zouden moeten kunnen. En dat kan alleen als ze een heleboel extra energie uit het vacuüm trekken. En dat doen ze dan om te voorkomen dat er een singulariteit ontstaat. Want dat wil de natuur blijkbaar niet. Dat moet aan alle kanten voorkomen worden. Dus dan maar extra energie erbij. Nou, en die extra energie kan ook dus verantwoordelijk zijn voor dat uitdijen van het heelal. Nou, mooi kronkel. Maar eens even de leuke verhalen opzoeken en eens gaan kijken wat ze nou precies bedoelen. Goed, tot zover eventjes deze week.